Geliefde gemeente, het woord voor onze overdenking voor dit morgenuur vindt u in het u gelezen schriftgedeelte. Het evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 19, het 17e en het eerste gedeelte van het 18e vers. Johannes 19, vers 17 en 18a. Daar spreekt het woord van de Heere aldus. En hij, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha, alwaar zij hem kruisten. Tot zover. Letten wij vanmorgen op de terechtstelling. De terechtstelling. U merkt dat er een zeker verband was tussen die enkele momenten uit de lijdensgeschiedenis van de Heere Jezus Christus die wij deze keer met elkaar overdacht hebben. We hebben gelet op het besluit. Het is nut dat één mens sterve, opdat het gehele volk niet verloren gaat. Vorige week hebben we gelet op het vonnis. Ze zeiden allen, hij is des doods schuldig. En deze laatste zondag uit de lijdenstijd willen wij een moment letten op de terechtstelling. Want het vonnis wordt ook uitgevoerd. U begrijpt dat wij tussenliggende momenten niet allemaal konden overdenken. Dat het slechts een blik was in de geschiedenis van de Heer Jezus Christus aan het einde van zijn leven. Er staat in de tekst, en hij dragende zijn kruis. Dat staat er met sterke nadruk. Zo sterk dat je zou kunnen lezen, hij zelf. Het is alsof Johannes heel sterk wil benadrukken dat, al is het zo dat de andere evangelisten melden van ene Simon van Cyrene, die zij dwongen om het kruis op zich te nemen, dat Johannes heel sterk wil benadrukken dat Jezus Christus zelf dat kruis gedragen heeft, een groot gedeelte van de weg. Je zou zeggen, waarom moet Johannes dat zo benadrukken, dat hij zelf dat kruis gedragen heeft? Wel, dat heeft Johannes door de Heilige Geest moeten benadrukken om ons ook in te scherpen. De allerdiepste vernedering, de allerdiepste ellende die het deel geworden is van de middelaar. Maar ook dat zijn eigen handen, zijn armen, het hout hebben omvat. Dat hij zelf dat kruis zich heeft geëigend. Daarmee uitsprekende, het is goed. Ik erken dat God heilig is en rechtvaardig is en dat hij de zonde niet ongestraft laat blijven. De mens is bang als voor vuur, als het gaat om de consequenties te aanvaarden van het leven. Van mijn leven. Dat is niet vreemd. Zong de oude dichter niet. Ga niet in het gericht met uw knecht, heren. Niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Die man besefte dat als God na zijn rechtvaardig oordeel hem zou straffen. Hij kan niet bestaan. Er is geen plaats voor hem bij de heilige, de rechtvaardige God. En heeft die andere profeet, Jeremia, niet gezegd: ik zal, of Job, de rechter, mijn rechter, om genade bidden. Ik zou tot God zeggen: verdoe mij niet, want dat is erg. Dat is vreselijk, om door God buitengesloten te zijn en veroordeeld tot een eeuwige duisternis. De dichters en de profeten hebben bevend getuigd: straf mij niet in uw toorn en kastijd mij niet in uw grimmigheid. Heere, zegt Jeremia, kastijd mij met mate, opdat ik niet teniet gemaakt worden. Hoe hebben zij gebeden? Vergeef toch mijn ongerechtigheden, die groot zijn en veel. De schuldige mens, hij kan de consequenties van zijn leven, van het leven dat verzondigd is, kan hij niet aanvaarden. Het is te zwaar. Het is te erg. En wie enigszins een indruk heeft gehad of heeft van de heiligheid van God, die weet: ik kan niet bestaan voor hem. En Elihu riep: is er dan bij hem een gezant, een uitlegger, één uit duizend, Job? Zou die er zijn, die gezant, die uitlegger, die één uit duizend? Want ik kan wel bang zijn. Ik kan wel vol vrees zijn en zeggen: Heere, ga toch niet in het gericht met mij. Erbarm u, genade. Maar Gods gerechtigheid vordert betaling. Is er dan bij hem een gezant? Hij zelf. Hij heeft ook in het vlees de angst over zich voelen komen. Toen die hand met de beker hem werd aangereikt. Toen werd hij zo verbaasd en zo bedroefd. En er kwam zo'n benauwdheid in hem, iets van de dood, dat hij ter aarde viel. En zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloed, die op de aarde nedervielen. En hij zeide: Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker toch aan mij voorbij gaan. Toch niet mijn wil, de uwe geschieden. En tenslotte, ik zal hem drinken. Deze drinkbeker, Vader, kan niet voorbij gaan. En toen is hij opgestaan. En toen is hij gegaan. Vrijwillig. En hij heeft zich laten binden. En daarom zegt Johannes zo sterk: lezer, hoorder, hij zelf droeg zijn kruis. Hij deed het gewillig. Zijn wil werd verenigd met de wil van God. Betaal mij wat geschuldigd zijt. Hij vliegt niemand naar de keel. Hij smeekt niet om kwijtschelding. Hij zelf strekt zijn handen uit om het hout en legt het op zijn rug. De oude vader dacht hem vaak, als het ging over het kruishout, aan een boom. De oude liederen van de kerk, daar kom je dat facet telkens tegen. Die boom die hij op zijn schouder nam. Dat hout. En men zag hem als het ware hangen. Aan de boom der kennis, des goeds en des kwaads. Waar wij genomen hebben en de consequenties niet wilde aanvaarden, maar weg zijn gevlucht voor God. Hij zelf, is er dan bij hem een gezant, een uitlegger, één uit duizend? Hij is er. Hij zelf, dragende zijn eigen kruis. Daarmee omvattende, en ik denk aan dat oude woord, mijnende, mijnen, mijnende het oordeel. Mijn vloek, mijn verlorenheid, de uiterste consequentie van mijn zonde. Gij zult de dood sterven. Stervende zult gij sterven. Hij zelf. O, wat een gewillige middelaar. Wat een gewillige zoon. Wat een bereidvaardig zoon des mensen. Ja, in het verleden en in het heden is het wel bekend. Heere, ik ben uw gramschap waardig. Heere, ik heb het verdiend dat u nooit naar mij omkijkt.
Maar tegelijkertijd
kon niemand die gramschap dragen. Niemand kon het wegdragen. En hij, de tweede Adam, God uit God, ons vlees en bloed aannemende. Hij neemt het hout voor zijn rekening. En hij zal het dragen. Daarmee betuigende op het hoogst dat hij de man is waar de profeten van hebben gesproken. De onwaardigste onder de mensen. De man van smarten, verzocht in krankheden. Dat hij de man was die op het altaar wordt gebonden. Niet Isaac, Christus op het altaar. Dat voor hem geen stem zal komen uit de hemel. Mensen, houd op! Houd op! Want hij is echt het lam dat daar vast is in de struiken. Hij is het lam dat de zonde der wereld wegdraagt. Wat een diep ontroerend woord. En hij zelf, dragende zijn kruis. Maar het is toch niet uw kruis, Heere Jezus. Het is toch eigenlijk mijn kruis. Het is toch eigenlijk mijn vloek. Waarmee ik vervloekt ben. Ik die niet gebleven ben in het boek der wet om dat te doen. Ja, maar zo zet hij zijn schouders. Eronder. Zo strekt hij zijn handen daarnaar uit. Zijn kruis. Mijn vervloeking wordt zijn vervloeking. Mijn terechtstelling neemt hij voor zijn rekening. Hij gaat hier gerekend met de misdadigers, die hun eigen vonnis, hun eigen terechtstelling meedragen. Wat ontzettend. Wat tegelijk ook een evangelie. Wat een bitterheid. En tegelijk wat een zoetheid. Hij zelf. En geen ander. En niet ik. Ik kan niet. Ik kan Gods gramschap niet dragen. Dat is een eeuwige hellevaart. Gods gramschap te moeten dragen en niet te kunnen. Maar hij zelf, hij draagt zijn kruis. En met dat hij dat kruis draagt, gaat hij uit. Daar is de stad. Daar is de tempel. Rugwaarts gedreven.
Wist ge niet dat ik moest zijn in de dingen mijn vader, sprak hij toen hij 12 jaar oud was. In de tempel. Hoe liefelijk was het voor hem en hoe vol heilgenot om daar in het huis van de vader te verblijven. Nu wordt hij rugwaarts gedreven. De tempel ligt achter hem, niet meer voor hem. De heilige plaatsen waar de vaderen hebben geleefd en gewoond en begraven zijn, die liggen achter hem. Want hij is de pest. Hij is het gevaar voor het volk. Hij moet afgesneden worden van het huis van de vader, van de broeders in Jeruzalem, van het altaar, van de mannenbroeders. Hij wordt gedraaid richting naar buiten. En in dat uitgaan, daar ligt iets in van de weedom van zijn hellevaart. Hij ging uit het huis, uit de stad, uit het leven. Alles wat hem dierbaar en beminnenswaardig was. Uit. Wat een ondraaglijke last stelt Johannes ons hiervoor. Hij ging uit. Want de Heere heeft gezegd: welker dierenbloed voor de zonde geofferd werd, daar werd het vlees verbrand. Buiten de legerplaats. En de Heere heeft toch die ene bok in de woestijn laten sturen, wegbrengen. Uitgerukt uit het land der levenden. Weg uit de gemeenschap. Als een voorwerp van Gods toorn. God heeft gezegd: vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Die is zo ten eenenmale afgekeurd dat aarde en hemel hem uitspuwen. En dat hij als een toonbeeld van Gods gramschap wordt opgestoken. God. Snijd deze mens voor eeuwig af. Wij kunnen hem alleen maar doden. Maar wilt u hem in de hel gooien? Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. En hij, dragende die vloek, ging uit. Uit alles. Ging uit. De nacht in, waarin hij werken moest. Het diepste duister tegemoet, waarin hij schreeuwen zou. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Uitgang. Hij ging uit. Vrijwillig. In de plaats van de schuldigen. De verloren. Die onder de vloek der wet moesten verzinken.
Hij gaat uit. Hij zegt als het ware: blijven jullie maar thuis. Zitten jullie daar maar in Jeruzalem. Blijf maar zitten. Slaap maar door. Ik ga al. Ik ben al op weg. Hij ging uit naar die plaats genaamd hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genoemd wordt Golgotha. Waar noemden ze het zo? Sommigen hebben gedacht dat daar de eerste Adam begraven werd. Maar het is fantasie. Natuurlijk, dat is fantasie. En dat daar de schedel van de eerste Adam lag. En dat het bloed van de tweede Adam op die schedel gestroomd is. Verzoenend. Ach, de mensen hebben heel wat bedacht. Het is misschien beter om te blijven bij de eenvoudige betekenis dat die plaats genoemd werd kortweg schedelplaats, omdat die de vorm had, enigszins, van een schedel. En de achtergrondinformatie van dat Hebreeuwse, of vergriekste Hebreeuws, Golgotha, dat doet denken aan een drekhoop, aan een zeer vuile plaats. Een plaats waar het overschot en het uitschot werd neergeworpen. Een plaats waar de terechtgestelden in een oppervlakkig gat in de grond werden gesmeten, om er door het ongedierte weer te worden uitgetrokken en verslonden. Een vuile plaats, een gallige veld, hoofdschedel. Er is wel een gedachte in die dorre, dorre, vuile plaats. Mensenkind, zullen die dorre beenderen leven? Deze heuvel leek op een uitgedorde mensenschedel. En een mensenschedel, wat is dat nou? Ezechiël zag de grond van het dal bezaaid met beenderen, zeer dor. Als Adams schedel al bestaan heeft in die tijd nog, dan moet hij wel zeer dor geweest zijn. Maar hij gaat er naartoe. Hij beklimt die doodberg. Hij beklimt die plaats waar het ongedierte huist en waar de resten liggen verspreid van de misdadigers. Wat een liefde. Wat een onuitsprekelijke liefde. Dat de Vader zijn eigen zoon gegeven heeft in zulk een vuilnisbelt, in zulk een schedelplaats. Wat een liefde van de zoon om vrijwillig die berg te beklimmen. Die berg van de vloek. Die berg die naar mensen maatstaven, Bijbelse maatstaven, onrein is, vies, onheilig. Straks zullen ze hun handen gaan wassen thuis of in bad gaan. Want ik ben op de schedelplaats geweest en ik heb getrapt op het gebeente van boeven en rovers. Wat een liefde van de Heere Jezus Christus. Wat een liefde. Hoe fel brandt de vlam van zijn liefde. Dat hij die berg wil beklimmen. Dat hij zich gelijk wil laten maken met de slechtste van de slechtste. Met de grootste misdadiger die ooit geleefd heeft onder de zon. En nog even. Tot zonde gemaakt. Iets wat buiten de legerplaats gebracht moet worden. Gauw in brand steken. Dat er niks van overblijft. Van die onreinheid. Dat hij zo deze berg beklimt. Om zich gelijk te maken. Minder dan dat. Ik ben een worm en geen man. Een spot en een smaad van mens. Hoe erg moet de zonde toch zijn? Hoe erg moet toch onze misdadige natuur zijn? Dat Jezus Christus het hout, het kruis, mijnt en de berg opgaat. En dat hij daar van God verlaten wil zijn. Verbrand te worden in zijn toorn en gramschap. Al de mensen hebben gehuild. Toon mij toch dat uw kastijden in mijn lijden uit geen grimmigheid geschiet. Kinderen hebben stervend hun armpjes uitgestoken naar God. Naar die trouwe vader in de hemel. Jonge mensen hebben in hun radeloosheid zich herinnerd. Ik ben gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ik ben verloren. En hebben ontferming gevonden. Hier de man van smarten, verzocht in krankheden, vindt geen ontferming. Niet in de hemel, niet op de aarde. Het kastijden is nu toornigloed. Aan het worden. Uit grimmigheid. Want de Vader, de Heilige Vader, die door de zonde mijn rechter is geworden, hij rekent hem alles aan en alles toe. En daar hebben zij hem gekruist. Daar hebben ze hem ruw beetgepakt. En ze hebben de paal op de grond gelegd. En daar hebben ze hem op vastgebonden. Of vastgehouden. En toen hebben de soldaten hebben grote nagels door zijn voeten geslagen. En door zijn handen. En toen hebben ze het kruis omhoog gesjouwd. Kom mannen. Kom. 1, 2, 3. In Gods naam. En ze hebben het in het gat gezet. Wat ze gegraven hadden. En ze hebben de grond aangestampt. Dat het niet om zou vallen. En ondertussen drupte zijn bloed. Langs het kruishout. En zijn aangezicht. Vanwege de doornenkroon. Moet het zo. Ja. De weg loopt dood. Onze wegen lopen dood. De uiterste consequentie is. Verloren. Stop. Geen stap verder. Betaal eens wat je schuldig bent. Nu. Kom maar hier met die voeten. Die snel waren om bloed te vergieten. Die voeten die de weg des vredes niet hebben gekend. Die voeten die geen zin hadden om zich te bewegen op het spoor van zijn woord. Van zijn verbond. Van zijn gemeente. Kom met die voeten. Spijker ze vast. Kom op met die handen. Alwaar ze hem kruisten. Die zo onwillig waren. Om te vallen. Of ik hef mijn handen naar de hoogte. Die handen. Die onheilige, onreine handen. Waar ik mee genomen heb. Mee geslagen heb. Mee nagewezen heb. Met mijn vingers uit te steken. Kom op. En ze spijkeren ze vast. Hij. Die zegende. Hij. Die die kleine kinderen niet wegstuurde. Maar zei, kom, kom eens op mijn knie zitten. Ik zal jullie zegenen. En dan mag je weer met moeder mee naar huis. Hij die die jongen aanraakte. Het dochtertje bij de hand greep. Sta op, dochtertje. En ze stond op. Hij. Met die allerliefste handen. Waar hij zegenend het land mee doorging. Hij wordt nu als een vuilaardige dief behandeld. Als een rover. Kom op met die handen. Spijker ze vast. Dat doet hij in de plaats van mijn voorbijgezwalkte leven. Die voeten. Dat doet hij in de plaats van die brutale, onheilige handen. Dat doet hij in de plaats van die gebalde vuisten. God, waarom doe je dit? Waarom dat? Hij maakt ze open. En hij spreidt ze. En ze kruisigen hem. Afgelopen. Het is afgelopen met hem. Dit is het einde. Dit is de ergernis ook. Denk je dat de Jood kan geloven? dat deze man, die vroeger ook al met stapeltjes plank op zijn schouders liep, toen hij nog in Nazareth woonde, waar zijn vader timmerman was, dacht dat ze geloofde. De Messias, de redder van het vaderland, die misdadiger, die vloek, dat kan niet. Het is onmogelijk. Ergernis. Kun je het begrijpen? De ergernis voor alle vlees. Maar in zonderheid ons Joods vlees. Nee. Een gekruisigde. Een terechtgestelde. Is dat onze redder? Nee. Dat is Gods kennis om zoiets te denken. Dat is lastelijk om dat te verkondigen. Dat die man daar, die daar nu hangt aan het kruis, dat dat onze koning zou zijn. Al waar ze hem kruisten. Het is uit. Zijn hart zal nog stilstaan. Zijn ogen zullen nog breken. Zijn bewustzijn zal ophouden. Weg in de dood. En toch is het zijn daad. Hij doet het zelf. Hij doet het borgtochtelijk, plaatsbekledend. U dan die gelooft, is en wordt hij dierbaar. Zo, als het lam, als de hoge priester, die zichzelf laat slachten. U die gelooft, wordt hij ook noodzakelijk. Hoe smartelijk dit lijden ook is. Want u voelt wel, alles wat ik noem, is een illustratie, is tekening van de innerlijke kruisiging. Van de innerlijke verlorenheid die zich van een meester maakt. Hij is noodzakelijk. Of ik, of hij. Wil er ruimte zijn voor een arme, verloren zondaar die geen kant meer uit kan. En die niet anders meer weet te murmelen dan, ga niet in het gericht met uw knecht. O, laat het toch een borg zijn, een borg. We hebben hem niet uitgedacht. Maar hij is er. En hij is noodzakelijk. Want anders hoef ik het nooit meer te zeggen. Straf mij in uw gramschap niet. Dan hoef ik nooit meer te hopen. Dan is er geen verwachting meer. Maar nu wel. Nu wel. Nu is er verwachting. Rachel, voor uw kinderen. Verwachting. Voor die man die ernaast gehangen wordt. Verwachting voor die schreeuwende mensen. Die zeggen, andere heeft die verlost, zichzelf kan die niet verlossen. Kijk jongens, wat hangt die er nou toch mooi bij, hè? Zo gemeen, zo intens gemeen. Verwachting, ja. Dit offer dat gans verteerd is. Dit tot een vloek geworden zijn, zonder in een vloek te veranderen. Dit tot zonde gemaakt zijn, is zo diep ingrijpend. Voor God. Dat niemand kan vanmorgen zeggen. Voor mij kan het niet. Kan je zeggen. Nee.
De schuldig verklaarde, die misschien zijn conscientie hoort, voelt knagen en zegt, jij? Jij? Jij hebt het nog erger gemaakt. Jij hebt vergif in zijn beker gedaan. Zijn beker. Jij hebt er maar een loopje meegenomen. Jij die beter wist. En toch heb ik het gedaan. Ik mag u zeggen in de naam van God. Er is hoop. Je kunt niet zeggen. Je mag niet zeggen. Voor mij kan het niet. Voor mij is het niet. Met het oog op deze stervende middelaar. Mogen wij zeggen. Wie komt er te slecht? Wie is er te slecht? Te verloren. Te ver weg gedwaald. Wie? Voor wie geen ontferming zou zijn. In dit offer. Uit dit offer. Wie kan er zeggen, ik moet gekruisigd worden. Eeuwig hangen tussen hemel en aarde. Nergens plaats verlaten. Wie kan dat zeggen? Hij zelf is gehangen aan het kruis. O zalig die in hem geloven. En die mogen instemmen in het kruis. Zal ik eeuwig roemen en geen wet zal mij verdoemen. Christus stierf de vloek voor mij. Christus is voor mij gestorven, heeft gena voor mij verworven. Ik ben van dood en zonde vrij. Amen.